Wij hadden een bidsrond met een man of zes voor de samenkomst. En daar las iemand uit Marcus 10 over de rijke jongeling. Dat hij bedroefd weggaat omdat de Heer tegen hem zegt dat hij naar huis moet gaan en alles moet verkopen en dan terug moet komen. Maar hij had zoveel goederen dat hij bedroefd naar huis toe gaat. En dan zijn de discipelen een beetje ontmoedigd en dan zeggen ze, wie kan er dan behouden worden? Als het zo moeilijk ligt, wie kan er dan behouden worden? En dan zegt de Heer Jezus, bij mensen is dat onmogelijk, maar het is mogelijk bij God. En ik denk ook in een conferentie als deze, dat God dingen kan doen die wij niet kunnen. Je weet niet wat er vanaf deze plek gebeurt. Ik weet niet waar het landt en waar het niet landt. Maar God kan op de een of andere manier door zijn geest nou net jou raken. Ik was onder de indruk van Erik Bolhuis en van Annelie. Dat hij vertelde dat op een conferentie in de Bron in Dalfsen, dat moet tientallen jaren geleden zijn, denk ik. Dat hij daar, ja, dat moet wel. Ik wil net niet vragen hoe oud je nou bent, Erik, want daar hebben we niks mee te maken. Maar het moet lang geleden zijn. Dat, ik weet dat natuurlijk niet. En dan kom je hier en dan hoor je dat. Dat bemoedigt mij natuurlijk enorm. En dat bemoedigt mij ook op deze manier dat ik denk ook hier vanmiddag, vanmorgen, vanmiddag, in deze conferentie gebeuren er dingen die je niet weet, die ik ook niet hoef te weten, die je misschien in de hemel pas hoort, ik weet het niet. Dat lijkt me ook wel heel boeiend. Ik was dus ook weer even ertussen door. Ik was dus op een, ik moest spreken voor studenten in Wageningen. En ik was heel, mag bijna zeggen depressief, maar net niet, maar wel heel somber. En ik wilde afbellen, maar dat is ook zo kinderachtig, dat kan je niet maken bijna, dus ik ben toch gegaan. Maar ik kon niet anders dan beginnen om daar te zeggen, jongens, ik kom jullie vanavond de blijde boodschap vertellen, maar ik ben zo somber. Dat ik bijna niet weet hoe ik jullie dat vertellen moet. Goed, het werd, ik weet niet meer hoe de avond verliep. Maar een week of wat daarna kreeg ik een brief van een studente die schreef, ik was op die samenkomst. En ik wil je even bedanken dat je zo begon. Want ik was ook zo somber. En dan hoorde ik dat jij het ook was. En dat heeft me zo geholpen dat ik niet alleen was daarin. En zij eindigde haar brief, en dat weet ik nog, zij eindigde met haar brief met de woorden, later in de hemel zoek ik je wel op. Ik weet niet hoor of het zo gaat, maar het lijkt me wel heel kostbaar. Dat er dan iemand naar je toe komt, zoals nou Erik vertelde, ik ben daar tot geloof gekomen. En dat is ook mijn vertrouwen voor deze conferentie. Dat God dingen doet die wij niet weten, die wel doet. Bij mensen is het onmogelijk. Ik kan, hoe je hard spreekt of zacht spreekt, of dat je, God alleen kan het. Bij mensen is het onmogelijk. Dat is iets wat een spreker niet kan. Ik kan het niet in je hart leggen. Maar God kan dat. En dat geeft mij grote moed, vertrouwen. Dat ik denk, ja, ook vanmiddag zult u doen wat ik niet weet, maar waarin ik u vertrouw, dat u daarin uw werk doet. En misschien is dat wel voor jou. Leuke dingen zijn dat hoor. Nog één verhaaltje. Ik sprak op een conferentie voor jongeren, dat was voor de EO nog, en dat was in de Burcht, dat kent u ook nog wel, de Burcht in Haamstede. En op de voorste rij zat een meisje die meegenomen was door de zusje en die had er de P in, want ze vond het allemaal niks. En toen ging ik spreken over Martha en Maria en toen citeerde ik gewoon de tekst van Maria en Martha, dat Martha die komt daar bij de Heer Jezus en de Heer Jezus moet gevraagd hebben waar is je zusje en dan gaat ze naar huis om Maria te halen en dat zegt ze met deze woorden, daar is de meester en hij roept je. Daar is de meester en hij roept je. Ontroerend mooi verhaal. En datzelfde meisje wat tegen haar zin op dat weekend was, voelde dat als in haar op de bodem van haar hart komen. Daar is een meisje, daar is de meester en hij roept je. En vanaf die tijd kwam ze tot geloof. Het was voor haar. En ik hoop zo dat er van die dingen bij zijn. En je zegt, dat is voor mij. Dat is voor mij. Want God ziet de hart aan. En God wil dat ontzettend graag. Nog één anekdote. En dan stop ik met al die flauwekul. Ik mocht een week geleden spreken op een jongerenavond. 100 à 150 jongeren in zo'n soort, ja, hoe noem je dat tegenwoordig? Zo jongens, zo's, ik weet niet wat het is. De een had haar rood geschilderd en de ander groen. En dat sfeertje. En er stond niet één stoel, alleen een paar staantafels. Er waren een paar combo's. Het was er zo donker als de nacht. Ik heb de hele tijd moeten waken dat ik niet viel over al die rotzooi die er lag. Het was enigszins chaotisch. En toen mocht ik gaan spreken. En ze mocht ook doen wat ze wilde, want je kon ook gaan schilderen. En je kon ook een kunstwerk maken, dus het liep allemaal door elkaar. En toen mocht ik gaan spreken en toen werd het doodstil. Toen stopte ze met schilderen, toen stopte ze met de kunstwerken. En de mensen achter de bar die het heel druk hadden, legden alles neer en alles luisteren. En ik heb een half uur mogen spreken en daarna een half uur vragen mogen beantwoorden. Toen dacht ik, Heer, wat houdt u ontzettend veel van die jonge mensen. Zo anders dan mijn generatie. Maar wat houdt u ontzettend veel van ze. En dat, ja, dat zijn van die dingen. En ik hoop ook dat wij ook in deze conferentie veel van elkaar houden. Aan het eind van de conferentie zeg ik daar misschien nog even iets over. Maar we gaan eerst naar Isaac. Isaac. De God van Isaac. Wat was Isaac voor iemand? Isaac was, ik noem een paar dingen, om te proberen hem een beetje te beschrijven. Isaac was een beetje stil, een beetje timide, een beetje introvert, denk ik. Hij zegt bijna niks in de Bijbel. Hij zegt de ene keer wat tegen zijn vader en ik geloof niet dat we... Nee, hij zegt nooit wat tegen zijn vrouw. Zijn vrouw zegt ook nooit wat tegen hem. In de Bijbel tenminste hoor, hij zou wel heel veel gepraat hebben. Maar hij heeft één keer, heeft hij een paar keer mot met de koning van de Filistijnen. Die willen de putten dichtgooien, maar dan gaat hij al die ruzie gaat hij uit de weg, want hij houdt niet van ruzie. Een hele lieve man, een zachte man denk ik, dat was Isaac. Toen Isaac nog heel klein was... hebben we gelezen dat dat er een feest was voor hem. Hij was toen een jaar of 4 en dat op die feestdag zijn grote broer van een jaar of 17 werd weggestuurd. En toen was hij helemaal alleen met oude ouders. Vader 100 toen hij geboren werd, moeder 90. En toen kwam daar die dag, die ochtend... waarin zijn vader hem 's morgens, en ik vertel het nu allemaal vanuit het oogpunt van Isaac, waarin zijn vader 's morgens hem riep en zegt, Isaac, we gaan een paar dagen op reis. Maak dat je spullen bij je hebt, want we zijn wel een dag of 3 misschien weg. En dan moet er dus hout meegenomen worden en er wordt vuur meegenomen. En dan gaan een paar knechten gaan er mee en dan gaan ze op weg. En na 2 dagen blijven die knechten achter en gaan ze samen verder. En dan hoor je Isaac voor de eerste keer spreken en zegt hij... vader, hier is hout en daar is vuur. Maar waar is het lam ten brandoffer? En dan zegt Abraham dus, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. De vraag is, hoe oud was Isaac toen? Wij weten dat niet, de Bijbel vertelt het niet. Maar de Joden zeggen dat hij 37 was. En ze baseren dat op het feit dat toen hij geboren werd, was zijn moeder 90. En zijn moeder werd 127 jaar, dus die was 37 jaar. Isaac was 37 jaar toen zijn moeder stierf. En de Joden hangen dat op aan de gedachte toen ze thuis kwamen en Sarah hoorde wat er gebeurd was met Isaac, is op datzelfde moment gestorven. Nou, dat is een Joodse uitleg, staat in de Midrash en ik laat het voor wat het is, ik kan dat niet zo goed beoordelen. Maar het is heel goed mogelijk dat hij al een behoorlijke flinke jonge man was. En Isaac gaat dan mee en ze komen op die plek en ze bouwen samen een altaar. En dan komt zijn vader naar hem toe en die gaat hem binden. Zijn armen vastbinden, zijn benen vastbinden. En dan dringt langzaam tot Isaac door wat er gaat gebeuren. En dan moet zijn vader hem opgetild hebben, want de Bijbel zegt duidelijk, Abraham legde hem op het altaar. En daar ligt hij dan. En dan ziet hij hoe zijn vader het mes pakt en net op het allerlaatste moment de hemel opengaat en daar geroepen wordt, Abraham, Abraham, doe de jongen geen kwaad. Dat is wat Isaac meemaakte toen hij misschien wel 37 was. Dat moet een ontzettende indruk op hem achtergelaten hebben. Hij heeft de dood in ogen gezien, maar hij is gewillig geweest. Je leest nergens dat hij weerstand bood. Dat is je wat. Zo'n jongeman. Ga uw gang, Heere God. Dus er moet, en toen hoorde hij natuurlijk, toen ging de hemel open en toen sprak God en toen sprak God nog een keer. Daar was hij bij, dat hoorde hij allemaal. Dat moet op hem een enorme indruk gemaakt hebben. Ik heb 10 jaar geleden daar een boek over geschreven, over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En nu en dan lees ik dat nog wel eens even terug, als ik het erover wil hebben. En daar staat een gedicht in van iemand die denkt dat Isaac daar een trauma van overgehouden heeft. Maar je leest daarover niks in de Bijbel. Hij is gek op zijn vader. Als er putten dicht gegooid worden die zijn vader gegraven had, dan graaft hij ze weer open en dan krijgen diezelfde putten de namen die vader ze gegeven had. Hij leefde ook in de schaduw van zijn vader, denk ik. Zijn vader was zo'n grootheid. Ook geestelijk gezien. En dat moet voor hem ook wel moeilijk geweest zijn. Dus kunt u zich een beetje voorstellen hoe Isaac in elkaar zit. In de schaduw van zijn vader, een beetje timide. Een beetje onzeker, denk ik ook. En als hij dan tegen de 40 loopt, dan stuurt Abraham zijn knecht weg. Elimelech, en die moet een vrouw voor hem gaan halen. Zegt ook iets over Isaac misschien. Zijn vader regelt dat en de knecht wordt erop uitgestuurd en die haalt een vrouw voor hem in de familie van Abraham. En het is wel aardig om daar even één tekst uit te lezen, want die Eliezer die komt daar dan en die komt bij een waterput en ja, die gaat naar een vreemd land en die moet terugkomen notabene met de vrouw voor Isaac. Maar wie zal dat zijn? En dan staat hij bij die waterput. En dan lees je dit. In hoofdstuk 24 van Genesis, vers 12, staat er, hij liet een waterput tegen de avond, de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zei hij, Heere God, God van mijn Heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn Heer Abraham. Kan je ook zien hoe gek of hij ook op zijn Heer Abraham was. Ik sta hier, dat vind ik leuk, ik sta hier bij de waterbron, alsof God dat niet wist. Maar dat is wel leuk in ons gebed, hè. Om van die dingen te zeggen, mensen zeggen vaak, nou dat hoef je niet te zeggen, want dat weet God. Ja, maar dan moet je het wel zeggen. Anders kom je niet tot een gesprek. Ook als je een vraag hebt, of wat, vertel dat aan de Heere God. Dat doet hij ook, heel naïef. Maar heel gelovig ook. Ik sta hier bij de waterput. En laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik op dat ik drinken. En dat zegt, drink. En ook uw kamelen zal ik drinken. Dat gij haar bestemd hebt voor uw knecht Isaac. Leuk, hè? En dan komt er zo'n meisje, dat is Rachel, en die zegt precies zo, Mark van je, en dan geeft ze hem te drinken, zeg ik zal ook voor u kamelen halen. Ik vertel dat even, omdat mij dat herinnert aan de manier waarop ik verkering kreeg met wat nog steeds mijn vrouw is. Zij was 16, Marian heet ze, ik was 23. Zij zat in het bestuur van de meisjesvereniging en ik in het bestuur van de jongelingsvereniging. Dat was in die tijd natuurlijk streng gescheiden. Maar we waren al zo ver dat we een jaarfeest konden houden gezamenlijk. En dan had je dus ook een gezamenlijke vergadering om de dingen voor te bereiden. Op dat jaarfeest waren twee toneelstukken en ik verzorgde onder andere het toneel, de kor. En ik had thuis een grote koperen, antieke melkemmer. Ik heb hem nog. En die wilde ik op het podium zetten. Maar dat ding was vuil. Dus ik vroeg aan die dames van die meisjesvereniging. Ik zeg, dames, ik heb een koperen emmer, die wil ik op het podium zetten, maar hij is erg vuil. Wie van jullie wil hem poetsen? En de een zei, kan je dat zelf niet? En de ander zei, maak je wat aan je handen. Dus ik was een beetje teleurgesteld. Ik dacht, nou, het zij zo, dat lukt dus niet. En toen was het even stil. En toen klonk er een stemmetje en die zei, mag ik het voor je doen? En dat was Marjan. En ik dacht, en die moet ik hebben. Drie jaar later zijn we getrouwd. En toen we eenmaal veilig getrouwd waren, heeft ze me bekend, ik heb die emmer nooit gepoetst, dat heb mijn moeder gedaan. Maar ondanks dat zijn we toch bij elkaar gebleven. Maar het is ook haar, ik ga verder over haar stoppen, maar dat is ook haar levensdevies bijna geweest. Zal ik het voor je doen? We zijn 57 jaar getrouwd en tot op deze dag zal ik het voor je doen? Oh, ze heeft ongelooflijk veel voor mij gedaan. En ik ga mezelf niet zwart maken, maar ik ben niet de meest gemakkelijke man. Maar die houding van zal ik het voor je doen, ze heeft ontzettend veel voor me overgehad. Dat haal ik altijd een beetje herhalen als ik dit lees. Hè, denk ik, hier heb je te drinken en ik zal het ook voor de kamelen aan. Dat had zij ook, zal ik het voor je doen, tot op de dag van vandaag. Nou goed, die vrouw die wordt gevonden, dat is dus Rebecca. En die gaat dus mee. En dan gaat Jacob, dat is ook wel Isaac. Die gaat s'avonds het veld in om te peinzen. Dat lezen we in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 24. Isaac ging tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het veld. In de Statenvertaling staat, Isaac ging het veld in om te bidden. Vind ik eigenlijk wel zo mooi. Biddend wat God samengevoegd heeft, biddend voor een partner die die gaat krijgen. En dan blijkt dus dat ze daar dus aankomt. En toen bracht Isaac haar, daarop nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw. En hij kreeg haar lief. Dat wil ik even benadrukken. Hij kreeg haar lief. Voor die tijd had hij haar niet lief, want hij kende haar helemaal niet. En dat wil ik... Even. Het huwelijk is bedoeld om elkaar lief te krijgen. Je begint, toch? Sommigen hebben lang, anderen kort verkering. Hij had helemaal geen verkering. Hij werd zo ineens, ontmoeten ze elkaar. Het was een mooie vrouw, zegt erbij. Dat maakt het iets makkelijker, denk ik. Maar hij kreeg haar lief. En een van de doeleinden van een huwelijk is om te leren elkaar lief te krijgen. En dat is niet zo simpel. Want een huwelijk is, als het goed is, levenslang. En levenslang is een heel eind. En we moeten er allemaal nuchter in zijn. Als je op een bruiloft bent, bij ons in de kerk ook, dan wordt dat, en dan hebben ze allebei een A4'tje vol om, vroeger mocht je alleen ja zeggen, maar nu lees je een heel A4'tje voor van hoeveel of je van er houdt en zo, en ongetwijfeld zit ik te denken, hoe zou het er over 10 jaar uitzien, of over 20 jaar. U weet allemaal de feiten en de cijfers van de huwelijken, hoe moeilijk of dat is. Veel moeilijker dan in mijn tijd. Mijn vrouw was altijd thuis. Die zorgde thuis voor het gezin. Dat gebeurde in die tijd. Ze had een baan en toen we trouwden zegde ze de baan op. En ging ze zitten wachten tot er een kind kwam. Totaal andere tijd. Maar nu, wij hebben 5 kinderen. Nu hebben ze allebei een baan. En kinderen. Dus ze moeten met elkaar tijd geven voor de kinderen. En dat is tegenwoordig niet niks, want ze moeten gebracht worden naar volleybal of naar hockey of naar zwemmen of naar... Als ik zie hoe druk mijn dochters het hebben met hun kinderen. En dan moeten ze ook nog tijd vinden voor elkaar. En hij komt moe thuis van zijn werk en zij komt moe thuis van haar werk. Het is niet zo simpel. In onze tijd was het allemaal veel eenvoudiger. En dan leren, zoals hier staat, hij kreeg haar lief. Je leest het niet van haar, maar een huwelijk is bedoeld dat je allebei leert om elkaar lief te hebben. En dat is een oefening. Liefhebben is een werkwoord. Je kunt bij de koffie, als je samen met je partner koffie drinkt, leren om lief te hebben. Hij of zij zegt iets en dat irriteert je. Of heb je dat nooit? En dan is het maar net, wat doe je daar nou mee? Dan kun je bot tegen ingaan. En dan heb je mot. En dan is het niet gezellig meer bij de koffie. Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Maar in de praktijk is dat denk ik even moeilijker. En ik denk dat wij leren moeten om... Je zit aan de koffie en je partner irriteert je om je antenne uit te steken naar boven. En te zeggen, Heer, ik wil lief hebben. En je kunt dat zonder dat je het uitspreekt in je hart oefenen. Ik hou van je, ik hou van je. Ik vind je een schat, ik vind je een schat. Dat kan zowel de man als de vrouw. De man moet het misschien nog sterker doen dan de vrouw. Van de man vind ik een van de mooiste teksten dat er staat in Efeze 5. Daarom is een man verplicht om zijn vrouw lief te hebben. Ga er maar voor staan, mannen. En dan zeggen wij in onze tijd, ja, wij beleven het niet meer, we voelen het niet meer. Dat heeft er toch niks mee te maken. Wat is dat nou voor onzin? Dan ga je oefenen. Als je het niet meer beleeft in je hart, dan ga je leren om lief te hebben. Daar train je je in. En u denkt misschien wat een onzin allemaal, maar we hebben het zo nodig in onze tijd om dat te leren. Er gaat zoveel stuk. Er gaat ook zoveel stuk omdat we zo weinig met elkaar, we hebben er ook vaak geen tijd voor. En als je s'avonds allebei moe bent, dan gaan ze voor de televisie zitten. Dan is die ander uit de televisie, die is aan het gesprek en... Je gaat als vreemde dan maar weer naar boven en dan ga je naar bed en de andere ochtend moet je allebei je werk weer. En er gaan heel veel huwelijken kapot. Niet omdat er zulke grote redenen zijn. Lang niet altijd omdat er een derde in het spel is. Maar gewoon omdat we niet met elkaar omgaan. We communiceren niet. En dan hebben mensen excuses. Ja, ik ben nou eenmaal stil. Ja, maar als Jezus Christus in je hart woont, dan kan die van een stille man of een stille vrouw iemand maken die praten kan met de partner. En dat moet denk ik bijna dagelijks een mogelijkheid zijn, ja, om tijd te hebben voor elkaar. Gewoon. En als dat niet het geval is, dan ga je een gevaarlijke weg, want je groeit heel lang, en die dingen gaan altijd langzaam. Je groeit heel langzaam uit elkaar, en je praat niet zomaar met elkaar, je wordt een beetje nors tegen elkaar, en wat helpt ons daar nou in? God? Ik heb met Marjan natuurlijk in die 57 jaar ook wel eens wat discussie gehad, ik gebruik een heel net woord, maar ook wel eens wat, ja, oneenigheid, dan liep het niet lekker, dan... En mijn vrouw Marjan zei dan tegen mij, zou je even naar je kamer gaan? En ik weet niet, nou laat ik dat even tussendoor vertellen, want vanmorgen was het zo ernstig, dus er kan wel wat. Maar ik weet niet hoe dat bij de meeste mannen is, maar ik zit wel onder de plak bij mijn vrouw. Ik moet zeggen, ik vind dat ook wel makkelijk. Zij regelt de meeste dingen en als de kinderen komen, dan denk ik, ga maar naar je moeder. Dus als een man onder de plak zit, wil die dat vaak zelf ook een beetje. Maar even een opmerking over onder de plak zitten. Er was iemand die sprak voor echtparen over het huwelijk. En die begon met de vraag aan de mensen, mannen, wie van jullie zitten hier onder de plak van zijn vrouw? Laten we dit afspreken, zei die. Degene die onder de plak zitten, die gaan daar staan. En degene die vinden dat ze niet onder de plak zitten, die gaan daar staan. Ongeveer de hele zaal stonden de mannen op en die gingen allemaal aan die kant staan. Eén stond er aan die kant, een klein mannetje. Dus de spreker dacht, laat ik maar met hem beginnen. En hij liep naar hem toe en hij zei, meneer, kunt u mij vertellen, waarom bent u hier gaan staan? En toen zei dat mannetje, dat weet ik niet. Mijn vrouw zei, ga jij maar daar staan. Ik moet erbij zeggen dat ik hem van Willem Ouweneel heb. Maar ik vind hem wel leuk. En een man vindt het tot op zekere hoogte wel goed om een beetje onder de plak te zitten. Maar het moet niet te bond worden. Dat herkennen de vrouwen. Hè? Dan eens schrikken ze en denken ze, of, word je daar nou boos om? Ja, dat kan maar zo. Want een man wil het wel onder de plak, maar niet tot het uiterste. En dat zie je denk ik ook een beetje bij Isaac. Wat gebeurt er? Ze zijn getrouwd. Ze trouwden toen ze 40 waren. Toen hij 40 was in elk geval. Nee, allebei geloof ik. En de eerste 20 jaar kwamen er geen kinderen. Dat was verdrietig. En dan lees je in de Bijbel. Isaac ging de Heere bidden voor zijn vrouw Rebecca. En God luisterde. Dat zegt ook over Isaac iets hoor. Een man die ook met zijn God leefde daarin. En de Heere God luisterde en Rebecca raakt in verwachting. Maar dat is geen pretje voor haar, want het is heel pijnlijk. Het doet allemaal erg zeer van binnen. En dan staat er die prachtige tekst, laat ik hem lezen, anders denkt u misschien dat die niet in de Bijbel staat, maar die staat daar echt. Dan staat er die prachtige tekst, daarop ging zij om de Heere te vragen. Kent u dat? Als wij een vraag hebben, dan gaan we naar de voorganger, of naar de dominee, of naar een psycholoog, of hoe dan ook. Of iemand die we vertrouwen, en dan gaan we met onze vraag naartoe. Dat is niet verkeerd, maar het is veel en veel mooier als God u leren kan om met uw vraag naar hem te gaan. Daarop ging zij heen om de Heere te vragen. En ze moet dat gewoon openlijk gezegd hebben, Heere God, ik dank u dat ik in verwachting ben, maar het is niet om uit te houden. Wat is er toch aan de hand? En toen heeft God haar geantwoord. Kent u dat in uw leven? Een vraag stellen aan God. En het is niet zo dat u dan een hoorbare stem hoort die u het antwoord geeft. Meestal niet, ik denk bijna altijd niet. Maar God is wel in staat om een gedachte in je hart te leggen dat je ineens zegt, oh, dank u wel, dank u wel. Het is zo'n zegen als je dat leert, want het bewijst je dat God je kent. En dat hij in je geïnteresseerd is. En dat hij met jouw vraag bezig is. En als God je dan een antwoord geeft op een bepaalde zaak, is dat zo'n bemoediging. Ik loop elke week langs het strand en 5 kwartier heen cappuccino met een gebakje en 5 kwartier terug. En dan komen wel eens mensen naar me toe en zeggen, wat doe je hier binnen Dijk? Dan zeg ik, ik doe hetzelfde als Henoch. En sommigen zeggen dan, oh, je wandelt met God. Ja, dat probeer ik te doen. Ik probeer ook mijn vragen te stellen. Er zijn natuurlijk anderen die zeggen, Henoch, ken ik die ergens van? Nou, dan heb je een mooie kans om uit te leggen wie Henoch is en dan kun je een stukje evangelie kwijt aan die mensen. Maar dat is, en dan loop ik op het strand en dan zit ik ergens mee en dan leg ik het aan de Heere God voor en dan loop ik gewoon door en soms komt er niks, maar heel vaak ook denk ik, oh ja. Want God heeft je gemaakt. Hij weet waar de fouten zitten van binnen. Hij weet waar je verkeerd denkt. En God is in staat om ons antwoord te geven. Ik wil u zo stimuleren om dat te leren. Zij ging heen, dus ze gingen aan het wandelen. Zij ging heen om de Heere te vragen. Wat een gezegend mens ben je als je dat leert. En als je merkt dat dat inderdaad ook werkt in het leven. En dan geeft God haar antwoord. En dan zegt God tegen haar, nou het komt, Die pijn, dat komt omdat er is een tweeling in je schoot. En dat zullen zullen twee volken worden, twee natieën worden. En dat onthoudt ze natuurlijk. De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Dat is natuurlijk tegenstrijdig, want in Israël had je de eerstgeborene. Dus de jongste was dienstbaar aan de oudste. De eerstgeborene, dat is een man ja, van de grote geestelijke zegen die God geven wil. Maar God zegt tegen Rebekka, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Dus God keert het om. Wat heeft Rebekka daarmee gedaan? In mijn boek laat ik allerlei mogelijkheden open. Inmiddels, want dat is 10 jaar geleden dat ik dat boek schreef. Inmiddels ben ik er stelliger in. Het kan toch bijna niet anders dan dat Rebekka met dat verhaal naar Isaac gegaan is. Het was de man. Het betrof hun beiden. Dat ligt toch voor de hand. Ik kan geen andere weg vinden dan die. Ik denk, en als je het verhaal verder leest, merk je, ja, het moet wel zo gegaan zijn. Dan komt ze bij Isaac en ze vertelt wat er gebeurd is. En dan gelooft Isaac het niet, denk ik. Denk ik, u mag allemaal anders denken als u dat wil, maar ik denk dat het zo ging. En Isaac zal zoiets gezegd hebben van, onzin. Denk je dat God dat tegen jou zegt? God heeft nog nooit, dat kan hij gezegd hebben, God heeft nog nooit tegen een vrouw gesproken. God spreekt altijd tegen een man. God heeft nooit tegen mijn moeder gesproken, altijd tegen mijn vader. En nou zou God dit tegen jou gezegd hebben, voelt u hoe moeilijk of dit voor Isaac was, die toch al onzeker was, die toch al in de schaduw van anderen leefde. En nu krijgt hij zo ineens op zijn bord dat God spreekt met zijn vrouw en niet met hem. Ik kan me die reactie goed voorstellen. Dat hij zich daartegen verzet. Maar tegelijkertijd brengt dat natuurlijk ook een familiedrama met zich mee. Want als de kinderen geboren worden, dan wordt het weer een keer bevestigd voor Rebekka. Want eerst komt Esau, ruig, behaard, tevoorschijn. En dan meteen daarachteraan Jacob, die zijn hiel vasthoudt. Dat betekent zijn naam ook, hij die de hiel vasthoudt. En dat heeft Rebekka gezien. En weer moet ze tegen Isaac gezegd hebben, het is echt bevestigd door Isaac, door de Heere God. Want Esau kwam als eerste, maar Jacob hield zijn hiel vast, alsof hij hem wilde inhalen. En het bevestigt wat God zei, de oudste zal aan de jongste dienstbaar zijn. En weer zal, denk ik, Isaac gezegd hebben, hoe kom je daar nou bij, joh? Je ligt te baren. Denk je nou echt dat jij dat zien kan? Nou, wij hebben 5 kinderen en ik was er alle 5 bij. Ik heb nooit gezien of het een jongetje of een meisje was, maar Jan zag het. Wonderlijk, hè? Terwijl zij lag te baren, wist zij om, oh, het is een jongetje, het is een meisje. En ik kan me goed voorstellen dat Rebekka onmiddellijk gezien heeft hoe dat dus ging. Eerst Esau en toen kwam hij die de hiel vasthield, Jacob. En dan heeft Isaac waarschijnlijk dat verhaal ook niet geloofd. En daardoor komt er een keerpunt in hun leven. En dat zegt nogal wat. We hebben gisteravond nogal indringend gehoord dat in de Bijbel Paulus tegen bepaalde mensen zegt, nou het is niet Paulus misschien, maar tegen bepaalde mensen wordt gezegd, naar de tijd gerekend hadden jullie leraren kunnen zijn, maar jullie zijn nog baby's. Ze zijn geestelijk niet gegroeid. En wat hier gebeurt is toch iets wat de geestelijke groei van Isaac in de weg staat. Had hij nou maar gevraagd, Heere God, is dat van u, wat Rebekka zegt? Maar op de een of andere manier deed hij dat niet waarschijnlijk. Hij was daarin halstarrig. Hij vond het onzin wat zij zei, want God zou het tegen hem gezegd moeten hebben. En daarmee slaat hij een weg in, ja, van halstarrigheid, want dat lees je meteen in de Bijbel. Dan staat er, Isaac had Esau lief. Dat was de eerste, zo noemt hij hem ook, Esau, de eerstgeborene. En niet dat gezeur van die vrouwen, Esau is de eerstgeborene. En Rebekka moet erg gekwetst zijn daardoor dat haar wandel met God niet serieus wordt genomen. En dan staat er, en Rebekka had Jacob lief. En daardoor groeien die twee uit elkaar. Aan de ene kant heb je Isaac met Esau, aan de andere kant heb je Rebecca met Jacob. Wat kan ons huwelijk snel uit elkaar groeien alleen al door, ja, door één verkeerde keuze, door één verkeerde reactie? Hoe goed is het daarom om je voortdurend door God te laten corrigeren? Want mijn vrouw zegt tegen mij, zou je niet eens naar je kamer gaan, is zo gezond. Want dan kwam ik op mijn kamer en dan zat ik achter mijn bureau met mijn Bijbel open en dan was ik bokkig. En dan soms zei ik het wel en soms niet. En dan zei ik, Heere God, u snapt het wel, hè? Het is haar schuld. En dan werd ik stil, want God zegt dan natuurlijk helemaal niks. En dan werd ik stil en dan ging ik wat zitten lezen soms en soms ook niet. En dan ineens realiseerde ik me, ja, ik zat goed fout. Dit was in elk geval mijn fout. Ik heb verkeerd gereageerd. Ik nam geen goede beslissing. Ik zei verkeerde dingen. En dan ging ik na een uurtje naar haar terug en dan zei ik, Marjan, wil je me vergeven wat ik gezegd heb, wat ik gedaan heb? En dan was het weer goed. En soms vroeg zij ook om vergeving. En soms niet. Het zei zo. Ik zat fout. En daar heb ik mee te maken. En dat is een van de grote fouten in het huwelijk, dat we bijna altijd de neiging hebben om de fout bij die ander te zoeken. En er niet toe kunnen komen om te kijken of wij soms zelf fouten gemaakt hebben. En als je daarin eerlijk bent en je gaat naar je kamer en zegt, zeg het maar, Heere God, zeg het maar. Ik kan me niet schelen wat het is, maar ik wil het weten. Dan merk je dat de fout zo vaak bij jezelf zit. En dan moet je eens kijken hoe lang of je het dan uithoudt met elkaar. Dan is het weer goed. Dan kan je elkaar weer in de ogen kijken. Dan hou je weer van elkaar. Dat is een eeuwige training in een huwelijk. Houdt nooit op. Dat kan voortduren. Maar dan kun je het ook zo goed hebben met elkaar. Het huwelijk is zo'n geschenk uit de hemel. En als je het niet goed hebt met elkaar, is er niks leuk. Wat je ook doet. En als je het goed hebt met elkaar, dan zijn de kleinste dingen leuk. Vlak voordat ik wegging, had Marjan nog even 2 tompoezen gehaald bij de bakker. En dat is zo leuk. Want ze weet, ik hou van die tompoezen. Dat zijn dingen, dat kost bijna niks. Een keertje samen bij ons naar een strandrestaurantje. En een cappuccino nemen met een gebakje. Dat is zo leuk als je het goed hebt. Als je het niet goed hebt, is niks. Wij zien dan mensen tegenover elkaar zitten en ze zitten samen aan een tafeltje en ze pakken allebei hun smartphone en ze gaan met dat ding zitten spelen. Dan is het niet leuk, dat is zonde van je geld bijna. Maar voelt u, liefde kost niks. En het is zo kostbaar. Dat wil ik zo graag kwijt. Nou, hoe kan God ons daarin corrigeren? Een van de middelen, en nou zit ik een beetje op een zijweg, maar ik wil dat kwijt toch ook. Een van de middelen is dat wij heel dicht bij de Bijbel lezen. God corrigeert ons vaak door teksten uit de Bijbel. We hebben net weer die teksten kunnen zingen met elkaar. Toen ik tot geloof kwam, had dat iets te maken met de navigators. Daar kreeg je een mapje met 100 teksten. En als je ze alle 100 uit je hoofd kende, dan kreeg je weer een nieuw mapje. Zo ging dat. Het is heerlijk om, ik ben al zo vaak door God geholpen, geleid, gered door een Bijbeltekst die in mijn hart zat en die de Heilige Geest op dat moment naar boven haalde. Ik kan er zo een heleboel voorbeelden van noemen, maar daar gaat de tijd snel. Maar voelt u hoe belangrijk of de Bijbel is? En daar wil ik even wat over kwijt. Ik heb dat al de laatste paar jaren, doe ik dat nog al eens. Misschien was u wel eens op een samenkomst dat ik dat deed. Maar ik doe het ook hier, omdat we met zulke mooie, kostbare mensen bij elkaar zitten. U bent een beetje de Rome van het christendom, denk ik. Dat ga ik nu proberen. Mijn vraag is, wie van u leest er elke dag een kwartier in de Bijbel? Nog geen vingers, even wachten. Ik bedoel dus niet een Bijbelstudieboek. Ik bedoel niet een dagboek, een Bijbels dagboek. Ik bedoel niet dat u naar een preek luistert op internet. Dat zijn allemaal kostbare dingen en u moet u blijven doen. Maar ik bedoel gewoon de Bijbel. Elke dag, oké, je slaat eens een dag over. Dus dat snap ik allemaal best. Maar in principe elke dag. Wie van u leest er elke dag een kwartier in de Bijbel. Mag ik vingers zien? Oh, wat veel. Ja, dan zitten we toch bij de room. Even omhoog houden. Even omhoog houden graag. Oh, ik ga schatten hoor. 10, 20. Nog eens even, hebben we ze allemaal daar? 20, 30. Ja, ik denk... Nou, laten we heel royaal zijn. 40. Maar we zijn hier met, ik geloof, 800. Ja, hè? Ja. Dat betekent... Zeven, en dus maar net of je de positieve of de negatieve kant bekijkt. Positief 40 vind ik veel. Ik oogst vaak veel minder als ik het ergens vraag. Ik hoor in een baptistengemeente 500 mensen, 5 vingers. Dus die 40 hier is veel. Maar het betekent ook dat er 760 van u zijn die niet eens elke dag een kwartier in Gods woord lezen. ...760 van de 800. God heeft maar één boek geschreven. Eén boek van zijn hand. We hebben het denk ik allemaal in huis. En 760 kunnen er niet toe komen om elke dag een kwartier in de Bijbel te lezen. Ik vind dat schrijnend. Stel, u hebt een partner... Wij worden in de Bijbel als gemeente genoemd de bruid van Christus. Hij is de bruidegom, wij zijn de bruid. Stel, je hebt een partner die niet eens een kwartier per dag de tijd voor jou heeft. Wat moet Jezus dan denken? Wat hebben ze dan met mij? Ik ben daar heel... ernstig over hoor. Ik moet dat even. Straks maken we weer een grapje. Maar dit moet ik even kwijt. Dit is waar Nederlandse christendom aan te gronde gaat. Nog geen kwartier per dag. Hoe moet Gods geest ons leiden? Als wij nog geen kwartier... En we hebben elke dag, kijken 24 uur, dus dat 96 kwartieren... Niet één kwartier voor Jezus, voor de Bijbel. En u kunt natuurlijk alle soorten excuses bedenken. En er zijn christenen die mij dit zeer kwalijk nemen dat ik dat zeg. Die zeggen letterlijk, Henk Binnendijk is wettisch geworden. Nou, het zij zo. Maar ik begrijp het niet. Ik zal het niet kunnen begrijpen, ik zal het ook nooit willen begrijpen. Even een Bijbelse geschiedenis daartussendoor. De Heer Jezus spreekt over de eindtijd en zegt er zijn 10 meisjes die de bruidegom tegemoet gaan. En ze hebben alle 10 een lamp. En alle 10 de lampen branden. Maar het wordt zo donker en zo zwaar en zo moeilijk dat ze alle tien in slaap vallen. Ze werden alle slaperig en sliepen in. Alle 10, ook de wijze. En dan ineens klinkt de roep, de bruidegom komt. En dan zijn er 5 en die zijn in staat om hun lamp aan te steken, want ze hebben een kruik met olie bij zich. En de andere 5, die hebben dat niet. En die komen bij die 5 wijzen en die zeggen, geef ons van jullie olie. En dan zeggen die wijzen, nee. Dat is onchristelijk. Je zult een kruik met olie hebben en iemand vraagt wat aan jou en je zegt, als christelijk, je zegt nee. Waarom zeggen ze dat? Omdat het niet kan. Die kruik met olie staat symbool voor elke dag een druppeltje van Gods geest in je hart. Een voorraad, iets wat een dagelijks gebeuren is. God die je aanspreekt, God wiens woord je leest. En dan komen die 5 en die krijgen het niet, die worden naar de verkopers gestuurd. En dan komen ze uiteindelijk, als die 5 eerste die zijn binnengegaan, dan komen ze daar... En dan blijft de deur gesloten en dan zegt de Heer, wie zijn jullie? Ik ken jullie niet. Ik ken jullie niet. En dat is de grote vraag. Hè? Dat is wat we in zo'n conferentie zo benadrukken willen. Vraag 1, wat hebt u met Jezus? Ja, je hebt toch heel weinig met Jezus, denk ik, als je niet eens een kwartier in de Bijbel leest. Iemand heeft het nog scherper gezegd en ik citeer hem maar even. Die zei, als je weinig met Jezus hebt, wat moet je dan in de hemel? Ik weet dat het heel scherp klinkt, maar ik wil er u mee helpen. Het kan gewoon niet dat iemand zich christen noemt en niet één kwartier per dag in de Bijbel is. Dat kan niet. En stel dat u straks hoort bij die dwazen waarvan de Heer zegt, ik ken u niet, dus vraag 1 is wat hebt u met hem, vraag 2 is wat heeft hij met u. Vraag 3, oneerbiedig klinkt dat, maar zo bedoel ik het niet, wat hebben jullie met elkaar? Voelt u waar het op vast zit in ons leven? We kunnen het over alle soorten Bijbelse onderwerpen hebben. Maar het eerste en het grote gebod is, gij zult de Heere uw God lief hebben met je hele hart. En dan moet daar toch minstens een kwartiertje per dag Bijbellezen in zitten. Wat u nodig hebt, ik hoorde die opmerking van jou even, van de baby, dat kind had smaak te pakken. En wat u nodig hebt is dat u de smaak te pakken krijgt. En als u de smaak te pakken krijgt, heb u al dat kwartier niet meer genoeg. En dan heb u een eigen Bijbel. En dan hebt u een doos met kleurtjes. En dan gaat u inkleuren, oranje voor de Vader en rood voor de Zoon en groen voor de Heilige Geest en blauw voor rechtvaardige mensen en zwart voor zondaars. En dan merkt u dat u op een gegeven moment dat Bijbel is uw eigen bezit geworden. Daar staat zoveel in. Mijn Bijbel lag helemaal uit elkaar, deze. Dus ik heb hem een maand geleden laten inbinden. Dat kostte me 138 euro. Maar ik had er ook 1000 euro voor willen uittellen. Wist die drukker niet, anders had hij de rekening hoger gemaakt, denk ik. Voelt u wat de Bijbel me waard is? Dit is mijn Bijbel. Er zijn zoveel aantekeningen in, er staan data in, er staan tekstverwijzingen in, allerlei opmerkingen, ook voorin van allerlei grote mannen die dingen gezegd hebben. Dit is mijn Bijbel. Ik heb 1 keer gehad dat mijn Bijbel gestolen werd in Portugal, uit mijn tas vandaan, tenminste de hele tas werd gestolen. Dat vond ik heel moeilijk. Ik was mijn Bijbel kwijt. Maar in deze lees ik al heel erg lang en dus dit is, ja, voelt u wat ik u zo graag geven wil, en dat kan ik niet, maar Gods geest kan dat, is dat u de smaak te pakken krijgt van het elke dag Bijbel lezen. En dan gaat u dat vanzelf doen, want iets wat je fijn vindt, daar vind je altijd tijd voor. En ik geef een paar adviezen erbij. A, ik kleur graag, maar dat moet u zelf maar weten. Maar dat helpt mij ook als ik Bijbelstudie moet geven. B, ik heb een vaste tijd. A, zegt dan de cynici onmiddellijk, wat een onzin, vaste tijd kan toch de hele dag. Ja. Als u zegt, kan toch de hele dag, denk ik dat de kans groot is dat u bijna elke avond zegt, nou, er is vandaag maar niet veel van terechtgekomen. Neem je toch een vaste tijd? En die tijd ligt voor de een anders dan de ander. De bekende voorbeelden zijn van, hoe heet die twee Engelse predikers, hoe heet die? Charles en John Wesley, allebei prediker geworden. Die moeder die had 16 kinderen. En geen afwasmachine, en geen wasmachine, en geen droger. 16 kinderen. En ik hoop dat ik het goed vertel. Ik meen dat het was 's middags tussen 1 en 2. Dan was er een stelletje naar school. En een ander stelletje lag te slapen en dergelijke. Dan ging ze naar de kamer, naar de slaapkamer. En dan deed ze een wit laken over haar hoofd. En dan was ze 1 uur lang met de Heer. Daardoor werden 2 zonen van haar zeer grote mannen in het Koninkrijk Gods. Moeder, hier liggen je kansen. Weer even, heb ik ook wel eens vaker verteld. Er kwam een jonge vrouw naar me toe en die zei, Henk, ik had een baan buitenshuis, Mijn man en ik hadden ook een baan buitenshuis, maar ik kwam nooit toe aan mijn stille tijd. En toen heb ik mijn baan opgezegd. Maar toen kwam ik thuis, en wij hebben thuis 3 kinderen, zei ze, en het zijn alle 3 nogal handenbinders. En nu ontdek ik na een lange tijd dat ik nog niet toe kom aan mijn stille tijd. Ze houden me zo bezig, ze vragen zoveel aandacht. En wat moet ik nou doen? En ik was even stil, want ik wist niet wat ik zeggen moest. En toen zei ze uit eigen beweging, en laten we eerlijk zijn, Henk, mijn kinderen zijn toch mijn eerste prioriteit. En toen zei ik, heeft Jezus niet gezegd, wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig? Je kinderen zijn niet je eerste prioriteit. Het eerste en het grote gebod is God. En uw kinderen varen er wel bij als God uw eerste prioriteit wordt. Als u daar tijd voor neemt. Want dan wordt u een andere moeder en een andere vader. Jullie kinderen zullen gezegend worden als je God op de eerste plaats zet. En alle excuses van, ja, ik kom daar niet aan toe. Doe dat nou, doe het dan maar voor je kinderen. Dan krijgen ze een moeder waarvan ze later zeggen, het was mijn moeder waardoor ik tot Jezus kwam. Kennen dat kinderliedje nog wel van vroeger, hè? Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Of het was mijn vader. Als ik mijn vader zag, dan dacht ik, ja. Of misschien wel, dat is mijn hoop nu. Wij hebben 12, 13 kleinkinderen. En dat ze later zullen zeggen, ja, mijn opa. Of mijn oma. Want het is niet zo makkelijk meer om ze te bereiken. Maar ze passen, mijn vrouw past veel op de kinderen. We hebben op het ogenblik eentje van 5. En die komt dan bij ons eten. En na het eten lezen we uit de Bijbel. En dan pakken we de kinderbijbel met platen erin. Hij kiest altijd David en Goliath of dat soort dingen. En dan komt hij op mijn schoot zitten en dan lees ik. En dan zegt mijn vrouw, als jij kon zien hoe hij luistert. Het zijn maar kleine dingetjes, maar ze zijn wel kostbaar, denk ik. Ik hoop dat hij later zegt, mijn opa of mijn oma, daar heb ik het van gezien. Voelt u waar uw kansen liggen? Uw kansen liggen alleen maar in het feit dat u dicht met God gaat leven. En dat u, en ik hoop dat zo, hè, dat u een besluit neemt nu hier. U gaat een bepaalde, ook een bepaald plekje, is ook belangrijk. Een ontmoetingsplek met de Heer. Zeggen weer mensen, nou, wat een onzin, dat kan toch ook op de bank? Of nee, een bepaald plekje is belangrijk. Elia, die logeerde bij een weduwe toen die hongersnood daar was. En haar zoon stierf. En dan komt Elia, die hoort dat. Zij is helemaal van streek natuurlijk. En die ziet het dode lichaam van de jongen. En die neemt hem op en die legt hem op zijn kamer, op zijn bed. En daar gaat hij bidden. Dat is voor Elia de plek waar hij God ontmoet. Elisa, precies zo. Ook bij een stel wat getrouwd is. Het kind sterft. Zij legt het kind op het bed van Elisa. Ze loopt met hem naar boven en legt hem op zijn bed. En dan wordt Elisa geroepen en die bidt en het kind komt tot leven. Een eigen plekje. En begint u maar met een rottig plekje. Ik ben begonnen op een zolderkamertje waar geen verwarming was. Waar ik met een deken om mijn knieën zat omdat het er verschrikkelijk koud was. En nu heb ik een tuinhuis. Ja. Klein begint. Dan denkt God, kijk, als u niet eens een kwartier in de Bijbel leest, krijgt u nooit een tuinhuis. Ik zeg niet dat u hem wel krijgt als u een uur in de Bijbel gaat lezen, maar toch. Als u de tijd die u hebt niet gebruikt om God te ontmoeten, geeft God u niet meer tijd. Het heeft geen zin, want dat gebruikt u ook niet. Maar moest kijken, ja, ik ben natuurlijk gepensioneerd, dus ik heb heel veel tijd. Maar goed, als je het voor je pensioen niet gewend bent, doe je het ook niet na je pensioen. Maar wat is het heerlijk om veel tijd te hebben en God is, ik heb een tuinhuis en ik heb veel tijd en ik heb een vrouw die zegt, zal ik het voor je doen? Dan ben je toch een gezegend mens. En dat wil ik jullie zo graag geven. Dat je leert om, en nogmaals, je wordt zo'n mooie vader daardoor. Weer zo'n voorbeeldje. Toen een van mijn kinderen een jaar of 12 was, had hij buitengewoon onhebbelijke eetgewoontes. En bij elke maaltijd probeerde ik hem dat af te leren. En dat irriteerde me mateloos. En ik schijn het ervan. Dat allemaal. En toen bracht ik het in mijn stille tijd. Ik zei, Heere God, kunt u er nou niet voor zorgen dat die jongen een beetje netter gaat eten? En toen legde God de gedachte in mijn hart, de jongen is het probleem niet, jij bent het probleem. En toen begreep ik het. Ik moest gaan leren houden van de jongen terwijl hij niet zo netjes had. En dat lukte door Gods genade. En nu is het een vent. Maar we hebben het fantastisch met elkaar. Wij zijn het probleem. En God wil ons leren, ja, om dan goed bij hem te komen. En dan gaat hij ons corrigeren. En dan maakt hij ons naar zijn eigen beeld. Zoals hij dat wil. Terug naar Isaac, naar die hele lange... maar jammer, hè, zo één zo'n beslissing. Hij kiest voor Esau, omdat hij zijn vrouw niet wil aanvaarden. Hij wist trouwens ook dat God tegen zijn vader ook gezegd had, luister naar Sarah in alles wat ze u zegt. En als je zegt, Heere God, wat moet ik hiermee? Had God hem duidelijk kunnen maken, luister naar Rebekka in alles wat ze zegt. En dan was alles anders gelopen. Nu loopt het zo dat ze samen uit elkaar groeien. Op een dag is Isaac zo oud en ook blind dat hij zijn zoon Esau roept. En zegt, Esau, ga het veld in en schiet een stuk wildbraad en maak het voor me klaar zoals ik het zo graag heb. En dan zal ik jou zegenen met de zegen van de eerstgeborene. Eigenlijk had Esau daar moeten zeggen, vader, dat kan niet meer. Want ik heb mijn eerstgeboorterecht verkocht. Ik heb daar geen recht meer op. Ik heb het verkocht aan Jacob. Het was een beetje snikkie van hem misschien. Maar ik was wel, het was midden op de dag. Ik was bij mijn volle verstand. En ik heb het aan Jacob verkocht. Dan was het ook heel anders uitgepakt. Maar Esau bedriegt daarmee ook zijn eigen vader. En zegt niks en gaat heen. En Rebekka heeft het aanzien komen, denk ik. En roept onmiddellijk Jacob en zegt, Jacob, dit heeft je vader gezegd. Esau is het veld in en dan gaat hij Esau zegenen met de eerstgeboorterecht. Maar je weet, jij bent de eerstgeborene. Ga gauw naar de stal, slacht twee bokjes, breng het vlees hier bij me, ook de huiden. En dan ga jij dat brengen en dan zeg jij dat je Esau bent. En Jacob zegt, ja, dat kan niet. Als ik bij vader kom en hij betast me, dan ziet hij meteen dat ik Esau niet ben. En dan zal hij me niet zegenen en dan zal hij me vervloeken. En zijn moeder zegt, Rebekka zegt, ga nou maar, ik maak dat alles in orde komt. En als er een vloek is, dan komt die vloek op mij. Voelt u hoe ver twee mensen uit elkaar kunnen groeien? Isaac wordt bedrogen door zijn eigen vrouw. Ook daardoor door zijn eigen zoon. Maar voelt u hoe erg of het is als twee mensen uit elkaar groeien? Je ziet het om je heen gebeuren. Daarom leg ik het zo op je hart, heb het goed met elkaar. Praat met elkaar, beleid dingen aan elkaar. Wees eerlijk, wees open. En neem tijd voor elkaar. Dat is voor een huwelijk onontbeerlijk. Een auto moet je onderhouden, anders dan loopt die vast. En als je je huwelijk niet onderhoudt, loopt het ook vast. God kan ons die genade geven. Het kan zo mooi zijn wat God ons geven wil daarin. Nou, Esau die gaat weg. Jacob doet wat zijn moeder hem gezegd heeft en is daardoor sneller terug dan Esau. En dan wil ik even met u lezen hoe dat in die tent verloopt. Daar ligt dus Isaac en Isaac is dus bijna blind. En dan even. Dan gaat hij, zijn moeder die heeft die huiden van die twee bokjes om zijn handen en om zijn hals gedaan. En hij heeft de kleren aangetrokken van Esau, zodat zijn vader het niet ruiken kon dat hij het niet was. En dan gaat hij dus naar binnen. En dan staat er, Daarop kwam Jacob bij zijn vader en zei, mijn vader. En deze zei, hier ben ik. Wie ben je, zoon? En Jacob zei tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan zoals u tot mij gesproken hebt. Richt u op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, opdat gij mij moogt zegenen. Daarop zei Isaac tot zijn zoon, wat heb je net spoedig gevonden, mijn zoon? En hij zei, omdat de Heere, uw God, mij deed slagen. Toen zei Isaac tot Jacob, kom toch dichterbij, opdat ik je betaste, mijn zoon, of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. Jacob dan kwam dichterbij tot zijn vader Isaac, en deze betaste hem en hij zei, de stem is Jacobs stem. Maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij herkende hem niet, omdat zijn handen behaard waren, evenals de handen van zijn broer Esau. En hij wilde hem zegenen en zei, ben je inderdaad mijn zoon Esau zelf? En hij zei, ja. Toen zei hij, zet het dicht bij mij, dan wil ik eten van het wildbraad van mijn zoon, opdat ik u zegene. En dan zegent hij de zoon. Wat een triest verhaal voor vader Isaac, want we hebben het over Isaac. Want even later komt zijn, in zijn ogen, eerstgeborene binnen. En die brult het uit. Die komt ook met vader, hier ben ik, en wie ben jij dan? En dan ziet Isaac, ja, dan is Jacob je voor geweest. En dat is heel merkwaardig, want dan zegt Isaac, ja, ik heb maar één zegen. Geef mij ook een zegen, ik heb maar één zegen. En die zegen die zal uitkomen. En uiteindelijk is Esau zo vreselijk kwaad dat hij zich voorneemt, als vader overlijdt, dan ga ik Jacob doden. Moeder Rebecca hoort dat, haalt weer Jacob bij hem en zegt, Jacob, ga naar je oom in Haran en ga daar naartoe en wacht daar net zo lang totdat de woede van Esau bekoeld is. Dan krijg je van mij bericht en dan kun je weer terugkomen. Maar Jacob heeft zijn moeder nooit teruggezien en zijn moeder heeft ook Jacob nooit teruggezien. Maar ze komt dan toch, uiteindelijk wil Isaac, want daar gaat het ons om, toch nog een keer Jacob ontmoeten. En dan staat er, toen riep Isaac Jacob. En dan zou je verwachten dat ze staan. En toen zei Isaac, Jacob, Jacob, wat heb je mij bedrogen, je oude blinde vader. Zegt hij niet. Want Isaac heeft op hetzelfde moment begrepen, Rebecca had gelijk. Ik had naar haar moeten luisteren. Ik heb nu, zonder dat ik het wilde, heb ik toch Jacob gezegend. En dat is wat God wilde. Rebecca had gelijk. Precies zoals bij mijn vader. Toen God zei, luister naar Sarah in alles wat ze zegt, had ik naar Rebecca moeten luisteren. En daarom ziet hij dat. En hij gebood hem en zei, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Maak u gereed, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broer van uw moeder. En dan gaat hij opnieuw zegenen. En deze zegen is eindeloos veel geestelijker dan de eerste zegen die hij gaf toen hij dacht dat het toch Esau was. En dan zegt hij tegen Jacob, en God, de Almachtige, zegene u. Hij maakt u vruchtbaar en vermenigvuldigt u, zodat je tot een menigte van volken wordt. Hij geeft jou de zegen van Abraham, jou en je nageslacht met je, zodat jij het land van je vreemdelingschap, dat God aan Abraham gegeven heeft, dat krijg jij in bezit. Zo zond Isaac Jacob weg. Uiteindelijk is het goed gekomen. Hij heeft Isaac in moeten, maar wat was het anders gegaan? Had het anders kunnen gaan? Als hij gezegd had, is dit van u, Heer? En ook in ons eigen leven, en daar gaat het om. Wat is het goed om bij alle soorten beslissingen te vragen, is het van u, Heer? Om je antenne uit te zetten. En daarom kom ik nog even terug op dat kwartiertje. Je moet smaak te pakken krijgen. En ik eindig met een voorbeeldje nog even van Mozes. Mozes in de woestijn met het volk en zijn schoonvader komt op bezoek. En Mozes heeft het heel druk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat staan de mensen voor Mozes om raad te vragen. Ze zitten allemaal met problemen en dan komen ze bij Mozes. En zijn schoonvader ziet dat. En Mozes denkt aan het eind van de dag, mijn schoonvader zal wel zeggen, jongen, je doet het goed. Wat een voorziening ben jij hier voor al die mensen met al hun problemen. Maar zegt zijn schoonvader niet. Ze samen zijn en zegt hij, je doet het niet goed. Ga je maar nalezen, Exodus 19. Je doet het niet goed. Je hebt het veel te druk met mensen. Vertegenwoordig jij het volk bij God? En dat is met heel veel predikers het geval. Die hebben het veel te druk met mensen. Goed bedoeld. Maar ze kijken in de verkeerde richting. Ze moeten daar zijn. En als je wat voor mensen betekenen wil, dan moet je bij God zijn. Dat is wat God zoekt in onze tijd. Vertegenwoordig jij het volk bij God. En dan staat er op de volgende bladzijde, toen klom Mozes op tot God. Heerlijk is dat, hè? Toen klom Mozes op tot God. En ik wens het u zo toe, elke dag een kwartiertje. Opklimmen tot God en zijn boek lezen. En bij hem zijn, het is het allermooiste wat een mens doen kan. Nou, dan is Mozes daar, 40 dagen, 40 nachten. God gaat hem vertellen dat ze de tabernakel moeten gaan bouwen. En dan komt Mozes beneden en dan is het hele volk aan het dansen om het gouden kalf. En dan is Mozes zo kwaad dat hij de twee stenen tafelen stuk gooit. Dat hij het gouden kalf vernietigt. Dat hij dat uitstrooit op het water en dat ze dat water moeten drinken. Dat de levieten de legerplaats in moeten gaan om orde op zaken te stellen, want er is een chaos geworden. Dan sneuvelen er 3000 Israëlieten. Dan moet Mozes ervan doordrongen geweest zijn, dit moet ik nooit meer doen. Ik ben de leider, ik ben verantwoordelijk, ik had hier moeten zijn. Ik moet niet weglopen van die mensen. Ik moet bij de mensen zijn, anders gaat het verkeerd. Dat zou je denken. Nou, Mozes vraagt vergeving voor wat het volk gedaan heeft en God geeft dat. En dan is het eerste wat hij vraagt, Heere God, mag ik nog een keer? Ik zeg het met mijn woorden, hij zegt, doe me toch uw heerlijkheid zien. En God zegt, nou kom dan maar. Dat is voor mij een klaar bewijs. Hoe kostbaar of het is als hij de smaak te pakken krijgt. Hij was 40 dagen in Gods nabijheid geweest. En hij miste het zo. Dan zei, mag ik nog een keer. En ik garandeer u, als u de smaak te pakken krijgt van het omgaan met God en van het lezen van de Bijbel, ja, dat datzelfde verlangen van God, mag ik nog een keer. Dat wens ik je zo toe. Want je hebt het zo nodig om volwassen te worden. Want dat een baby melk drinkt is normaal. Maar dat een volwassen mens melk drinkt, ja, in de begintijd mag dat even. Maar dan wordt het abnormaal. Als je een vent van 30 met een flesje zit en zo, ja, ik bedoel een melk. Dat is niet normaal. En u zou misschien zoveel verder hebben kunnen zijn. En u kunt in de toekomst zoveel verder komen. Als u dit niet als een preek beschouwt, maar als iets wat indaalt in uw hart. Wat wordt u een mooie moeder? Wat word je een mooie vader? Wat word je een mooie oma, een mooie opa? Wat wordt het leven mooi? Liefde kost niks. En hoe zal God u kunnen zegenen als u in zijn tegenwoordigheid leert te zijn? Wat is een vrome, in positieve zin, een vrome vrouw, een mooie vrouw? Ik ken er zoveel omheen. Een vrome man. Ik ken er gelukkig zoveel omheen. Denk ik, wat een prachtmens ben jij. Mensen die nooit op een podium komen. Maar innerlijk zo mooi zijn geworden. Dat het heerlijk is om met ze om te mogen gaan. Mijn verlangen is en Gods verlangen is. Dat u een mens wordt die leeft voor zijn aangezicht. Net als Abraham. Die wandelde voor Gods aangezicht. Ik hoop dat u in uw hart en straks in de praktijk als u thuis bent, zaken gaat doen met God. Dat het een stuk werkelijkheid wordt in uw leven. En u zult zien En ik heb nog een anekdote, maar ik zie dat de tijd om is. Dus die laat, u zult zien wat een heerlijke zegen of het is als u dit gaat leren en daarvan de smaak te pakken krijgt. Zullen we een ogenblik stil zijn? Vader, wat is het toch gek dat we zo op afstand blijven. Terwijl u zo ontzettend verlangt dat we dicht in de buurt komen bij u. Uw woord zegt al, nader tot God en hij zal tot u naderen. U verlangt daar zo naar. U gaf daar uw zoon voor. En ons leven kan zo anders worden als we mensen zijn die leven in uw tegenwoordigheid. U bent zo... Dat we met u om mogen gaan, Heer. Het is zo mooi, het is zo anders. En ik weet best wel, Heer, dat er hele dorre tijden kunnen zijn, maar toch. Vader, wilt u genade geven? Wilt u geven, Heer, dat in deze groep van 760 mensen er een heleboel zijn die bereikt zijn door uw woord, door uw geest en het anders gaan doen straks. Dank u wel, Heer. Amen. Thank you.